Zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem vader noemen mag. Hem, die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart. Groot is God voor mij. Ja, ik weet niet. Ja, je kan het inderdaad gewoon de eerste twee keer doen.
We kunnen ook gewoon...
om en om.
Zeg maar, eerst zie ik sterren, dan het refrein. Dan zie ik smorgens weer naar het refrein. Dat kan ook.
Ja. Ik weet het nooit zo goed. Het is wel... is hij voor herhaling vatbaar? Dat is dan de vraag. Of is het een soort van... Wat denken jullie? Zullen we twee keer zingen? Het lied?
Of. Of we doen die.
Ja.
Dat kan ook.
Ja. Maar dan moeten we dat wel even.
Ja.
Ja. Ja. Zo zingen we ook weer niet, hè? Eigenlijk. Nou, ik denk dat je misschien zelfs gewoon het origineel kan doen. Dus dat je twee keer het eerste couplet doet. En dan...
We gaan hem in het stop.
Ligt aan de beamer. Op de YouTube had je zo van... zie ik sterren. Weet je dat? Dus dan zo van... Is het... Maar dat is toch die, wat is dat? Dat is Abba.
Abba, Vader, laat mij gaan begeleiden. Ja. Is het oké? Okay?
Prima.
Ja. Als jij dat tussenstelletje, dan heb je gewoon... anders is het zo gauw weer op elkaar.
Oké. Ja, de tweede.
Dan kan ik ook wel een tweede stem doen, maar gelijk de eerste keer.
Alleen hoe willen we hem doen? Want origineel is het twee keer. Ja. De eerste, dan refrein, dan de tweede, dan refrein.
Oh, dat is ergens van een van de koor en dan was hij gewoon in zijn geheel.
Maar dan zingen...
Twee keer, zeg maar. Ja,
ja. En dan twee keer.
En dan twee keer, ja. Dat we de eerste keer unisono doen en de tweede keer met een stem.
Oké, okay. Ja, kan. Ze doen het al twee keer. Oké, okay, maar dat moeten we wel even met de beamer
afstemmen.
Meneer de beamer.
Ja, komen we zo wel.
Oh, doen we zo. Komt zo, komt zo. Ik ben niet helemaal op stem, merk ik.
Nee, maar... nou, ik heb gisteren echt heel de dag gezongen. En s'avonds een
dus, ik doe mijn best.
Ik heb een bruiloft met een band. Dat was super leuk.
Ja. Zullen we even een glaasje water? Nee, gewoon doorgaan. Gewoon doorspelen.
Want...
Nee.
Nee, we doen maar eerst.
Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan. Is het donker nacht, mij noemt de naam van de machtige God. Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen open gaan. Is het of de nacht mij noemt de naam van de machtige God. Deze God die uit de hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep, uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem Vader noemen mag en die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart. Dag mij in zijn hand bewaar, hoe groot is God voor mij. Zie ik sterren aan de hemel staan, in de donkerblauwe lucht de maan. Is het of de nacht mij noemt de naam ik's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen open gaan. Is het of de nacht mij noemt de naam van een machtige God. Deze God die aarde en hemel schiet, is dezelfde God die mij eens riep, uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem Vader noemen mag en die zijn liefde voor mij openbaart, mijn rechtvaardig.
Goedemiddag, gemeente. Welkom in deze dienst. Ook gasten en alle die thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Mijn naam is Jan-Kees Obbink. In deze dienst gaat dominee Robert Jansen ons voor. Na de dienst houden we een nawoord voor de leden, vanuit de wijken BFNO. En leden van alle wijken zijn hartelijk welkom. Er is brood en soep voor de deelnemers. Om 7:00 begint de bespreking in het verenigingsgebouw. We beginnen de dienst met het zingen van Weerklank 83 vers 1, 4 en 5. En de kerkenraad wenst hem een gezegende dienst.
Door het werk van Gods Zoon Jezus Christus mogen we ook zicht hebben op het huis van onze Vader. Mogen we ook aan het begin van deze dienst persoonlijk tot hem naderen in een moment van stilte. Laten we stil worden voor de Heere onze God. We beleiden zo dadelijk niet alleen ons afhankelijkheid, maar straks ook samen ons geloof. Dus dat betekent dat we anders dan we gewend zijn ook blijven staan na het amen, na de groet. Maar laten we eerst beleiden dat we het in dit leven en in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. mogen straks onze gaven geven, mogen geven wat we van de Heer hebben ontvangen in de dienst van het offer, bestemd voor kerk en kerkverband. Maar voordat we dat doen, laten we eerst samen in gebed gaan tot de Heer onze God en bidden om de opening van zijn woord, de leiding van zijn geest. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel. Op deze middag komen wij tot u in dankbaarheid dat we samen tot u kunnen naderen. Dat we dat kunnen doen door het werk van uw Zoon. Maar ook dat we dat kunnen doen omdat u ons daarvoor de mogelijkheid hebt gegeven dat we samen mogen komen. Dat uw geest mensen bijeenbrengt om samen u te eren, te dienen, te luisteren naar uw stem. Dat we op die manier één mogen zijn in u, door het werk van uw Zoon en door uw geest. Heer, u weet hoe we aan deze dienst begonnen zijn, hoe het met ons persoonlijk gaat, hoe verschillend we ook allemaal kunnen zijn, hier en op andere plaatsen. En tegelijkertijd mogen we samen dat wonder ontvangen, dat we vanuit welke situatie we ook komen, getrokken worden tot u, ook op dit moment. En geef toch dat we door uw geest ook geleid worden, door uw geest ook zicht krijgen op wie u bent, wat u hebt gedaan, wat u doet en wat u belooft. Heren, we danken u dat uw woord de wereld over is gegaan, dat het ons heeft bereikt. Maar gebruik ook ons om uw woord te verspreiden, in woord en daad. Op al die plekken waar we mogen leven, waar we mogen bestaan. En neem toch weg wat dat in de weg kan staan. Heren, vergeef ons toch al die keren ook dat we het doel missen dat u met ons hebt. En leid ons toch door uw woord en geest op uw weg. Heren, we leven in een wereld die niet meer is zoals u die hebt bedoeld. En elke dag bereiken ons berichten vanuit de hele wereld van oorlog, geweld, hongersnood. Ver weg en dichtbij zijn er allerlei dingen die anders zijn dan zoals het was toen het zeer goed was. Heren, we bidden nu dat we in die wereld steeds weer onze blik richten op u en wat u hebt beloofd in de hoop die u ook hebt gegeven, dat u alles goed zult maken. En tegelijkertijd bidden we ook dat we daar dan ook naar leven en dat we ook anderen daarbij brengen. En dat we ook elkaar daar vandaag bij brengen. Als we in deze dienst samen luisteren, samen bidden, samen geven tot opbouw van uw koninkrijk. Ook als we geven in de dienst van het offer voor kerk en kerkverband. Maar ook als we met elkaar in gesprek mogen zijn na de dienst. Geef ons de rust die nodig is om op een goede manier te luisteren naar uw stem. Wees bij de kinderen als ze naar de zondagschool gaan. Wees bij de kinderen die in de dienst blijven. En geef dat ze juist door alle mensen om hen heen die ouder zijn ook gestimuleerd mogen worden, meegenomen mogen worden in het samen stilstaan wat het betekent om u te mogen beleiden, u te mogen kennen als onze God en Vader in de hemel. Heer, in dat verlangen komen we bij u en bidden u dat ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen samen van Psalm 103, de versen 1 en 5. En als we dat gezongen hebben en als de rondgang heeft plaatsgevonden, dan mogen de kinderen naar de zondagschool gaan. Vanmorgen hebben we samen stilgestaan bij Matthäus 5, vers 48. Dominee Vogels komt veel bij de tekst. Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En hij is daar verder niet op ingegaan, want dat spreekt denk ik voor ons allemaal voor zich. Dat als dan daar het woord Vader gebruikt wordt, dat we dan allemaal wel weten, ja, dat gaat dan over de Heere God. Maar hoe vanzelfsprekend is het eigenlijk dat wij God Vader noemen? Maar daar iets daarvan zullen we vanmiddag met elkaar stilstaan. Het is enige tijd geleden dat we stil hebben gestaan bij wat geloven is. En we hebben met elkaar toen vastgesteld, geloven, dat is vertrouwen. Het is voor de volle 100% geschenk van God. En tegelijkertijd word je zelf voor de volle 100% daarbij geactiveerd. Geloven is, zou je kunnen zeggen, amen zeggen op Gods belofte. Amen zeggen op wat God in zijn evangelie belooft. En nu is er alleen een groot verschil tussen de vraag die toen de tijd verspreid werd op die papieren die u ook hier op het scherm ziet staan. De vraag, wat is nou geloven? En de vraag, geloof jij? Bij de vraag, wat is geloven? Dan kan het nog over anderen gaan. Dan kun je iets opschrijven en het kan heel ver van je afstaan wat je daarbij invult. Maar dat lukt bij de vraag, wat geloof jij, niet. Bij die vraag, wat geloof jij, gaat het over jou. Wat geloof jij is persoonlijker en gaat over de inhoud van het geloof. En het antwoord op die tweede vraag, wat geloof jij, zal moeten beginnen met ik. En dat kleine woordje ik, dat kan een heel lastig woordje zijn. Ik geloof. Door dat woordje ik geloof, zou je de indruk kunnen krijgen dat het iets van jou alleen is. Ik geloof. En dat gaat een ander niet aan, het is van mij. Ik wil u twee plaatjes laten zien. Dit is een Bijbels plaatje. De herder met zijn kudde. De vraag is dit ook een Bijbels plaatje? Ik ben het enige schaap in de kudde. En welk plaatje van die twee past nou het beste bij je geloofsleven? Het is heel apart ook hoe dat werkt trouwens met dat beeld van die herder en dat schaap. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Maar als ik zou vragen aan u om een tekening te maken, hoe goed of hoe kwaad u dat er kunt, van de goede herder, dan voorspel ik dat een heel aantal een tekening zullen maken met een herder met daarbij een schaap op zijn nek. Eén schaap. Terwijl als we in de Bijbel kijken over de goede herder gesproken wordt in Johannes 10. En als het gaat om dat verloren schaap is een gedeelte uit Matthäus 18. Het zijn twee totaal verschillende gedeeltes. En twee verschillende contexten, twee verschillende verhalen ook. En wat we vaak vergeten is als we dan die goede herder zien met dat ene schaap. Dat het de bedoeling is dat dat schaap voortaan niet in een apart hok gezet wordt. Maar dat dat schaap weer teruggaat naar de kudde. Dat het weer bij de kudde gebracht wordt. Een kudde van één schaap bestaat niet. Er is veel veranderd sinds de tijd waarin de Bijbel geschreven is. Maar nog altijd is het zo dat als ook een herder in deze tijd, in een compleet andere context, je meeneemt de heide op en zegt ik zal je mijn kudde laten zien. Dat je toch wel heel raar staat te kijken als er dan uiteindelijk op dat hele veld maar één schaap staat. We zijn hier samen en we sluiten aan bij dat Bijbelse plaatje. Je maakt als ik deel uit van een kudde. En je zingt mee met dat koor. Wij gaan dat vanmiddag wel doen, maar het scherm nog niet. Precies. Je zingt mee met die hele kudde, met dat hele koor en zingt samen en zegt samen, ik geloof. Ik geloof is dus ook niet iets om voor jezelf te houden. Het is heel persoonlijk en dat woordje ik moet je ook heel persoonlijk opvatten. Maar Het woordje ik is hier het begin van een geloofsbelijdenis. En belijden, dat betekent, wat letterlijk dat Griekse woord in het Nieuwe Testament betekent, hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen, ermee instemmen, beamen. Samen beleid die kudde, ik geloof. Maar deze geloofsbelijdenis is nog niet af. Hij is al wel heel persoonlijk, maar wat komt er nou achter te staan? Nou, daar gaan we samen naar kijken. Ja, hoe maken we nou die zin verder af? Ik geloof. Hoe breng je nou onder woorden wat je gelooft? Ik zag dat op de zondag op Zuidhoven. Die stellingen komen nog op, maar dat er nog wat ruimte eronder is. Eventueel kun je het daar opschrijven. Maar als je nou even voor jezelf een kort moment neemt om dat in één zin samen te vatten. Wat komt er dan als eerste bij je boven als je die zin aanvult? Ik geloof. En wat volgt er dan? Het geeft ook de gelegenheid om na de dienst je antwoord eens te vergelijken met dat van een ander. Wat geloof je? Beter nog, wie geloof je? Waarschijnlijk hebben velen hier iets in gedachten genomen, thuis, opgeschreven, dat neerkomt op, ik geloof in God. Maar ook als je wat anders op hebt geschreven, is het nog steeds goed om dat met elkaar te delen. Maar als je, het is een veronderstelling dat veel daarover hebben gedacht, ik geloof in God. Als je dat zo op hebt geschreven, wie is God dan? Hoe leg je uit wie hij is voor jou, maar ook wie hij is voor een ander? Nou, gelukkig hebben veel mensen voor ons daar al over nagedacht. We zijn niet de enige in die kudde. Ik ben niet de enige die gelooft. Maar ook niet de eerste. En velen zijn ons voorgegaan. En Gods geest is niet vanmorgen vroeg begonnen. Al eeuwenlang opent hij harten, opent hij monden, zodat gelovigen hun geloof belijden. En wat zij beleden hebben, dat helpt ons op weg. En een van de oudste belijdenissen is de apostolische geloofsbelijdenis die we net samen hebben gezongen. Rond 150 na Christus komt deze belijdenis in hoofdlijnen al voor in de christelijke gemeente van Rome. 150 na Christus. De apostelen die hebben het evangelie, de blijde boodschap over Jezus Christus, de wereld ingebracht en mensen kwamen tot geloof. En toen zijn die gelovigen gaan nadenken en hebben zich afgevraagd, wat is ons nu eigenlijk precies verteld? En gaandeweg kwam er een geformuleerde geloofsbelijdenis tevoorschijn. En in 12 punten, 12 artikelen, 12 punten wordt de kern van het geloof samengevat. En de komende tijd staan we stil bij de punten die deze geloofsbelijdenis naar voren brengt. Vanmiddag staat centraal, ik geloof in God de Vader. Ook dit is maar een heel klein woordje, maar toch wil ik even wijzen op dat woordje in. Stel het je eens voor, het is 1980. Je bent een smartlap, je zingt levensliederen, je heet André Hazes en je hoort een Engelstalig lied met de titel She Believes in Me. Je besluit dat te vertalen en dat lied wordt uitgebracht op een album, zodat op allerlei plaatsen mensen je horen zingen, zij gelooft in mij. Stel je voor. De vraag is dan, wat wil je daar nou mee zeggen? Zij gelooft in mij. Oké, misschien kun je het op deze manier heel lastig voorstellen, maar zoiets is dus echt gebeurd. Er is een André Hazes geweest die gezongen heeft, zij gelooft in mij. Wat wilde hij daar nou mee zeggen? Wat wil hij nou duidelijk maken als hij dat zingt? Wilde hij duidelijk maken dat zij, wie dat dan ook mag wezen, meent dat hij echt bestaat? Zij gelooft echt in mij. Zij denkt echt dat er een André Hazes is. En natuurlijk wilde hij dat niet zeggen. Hij bezingt dat zij vertrouwen heeft in hem. André bedoelt dat als je naar haar toe gaat en vraagt, geloof je in hem? Dat zij dan zegt, ja, ik vertrouw hem helemaal. Zij gelooft in mij. En op die manier dat zo te zeggen, dat is helemaal niet typisch Amsterdams. Dat is gewoon Nederlands. Maar het rare is dat dat ineens anders lijkt te worden als het gaat over geloven in God. Vraag je iemand, geloof jij in God? Dan kan het zomaar zijn dat iemand zegt, ja, ik denk echt dat er een God bestaat. Dat is toch niet de vraag? De duivel gelooft ook dat God bestaat, maar die gelooft niet in God. Als je over iemand zegt, ik geloof in hem, dan zeg je normaal gesproken meer dan dat je meent dat diegene bestaat. Je wilt daarmee zeggen dat je het volste vertrouwen in hem hebt. En de apostolische geloofsbelijdenis begint met, ik geloof in God. Ik geloof in God, de Vader. Maar mooier kon deze belijdenis niet beginnen. Het is nogal wat dat God zich Vader laat noemen. Dat maakt het persoonlijk. Geloven houdt in dat je een relatie hebt. Een relatie hebt met God. Ik heb het volste vertrouwen in God de Vader. Maar op welke manier is God nou een vader? Ik wil u en jou eens vragen om daar eens over na te denken aan de hand van die stellingen die achterop Zondag op Zuidhoven staan. De vraag is of je het daarmee eens bent of niet. En dat is meteen gesprekstof voor tijdens het nawoord. De eerste stelling is, God is vader van alle mensen op de wereld. God houdt net zoveel van zijn gelovigen als van zijn ongelovige kinderen. Ben je het mee eens of ben je het daar niet mee eens? Je kunt God niet zomaar je vader noemen. Is dat zo? Of niet? En tot slot, wie God de Vader is, leer je door naar je eigen aardse vader te kijken. Ben je het daarmee eens of niet? De apostolische geloofsbelijdenis begint met, ik geloof in God de Vader. Dat hebben mensen zo geformuleerd, maar dat hebben ze niet zomaar gedaan. Dat hebben ze gedaan op grond van de blijde boodschap, op grond van het evangelie, de blijde boodschap die de apostelen hebben doorgegeven. En wat zegt nou het evangelie over het vaderschap van God? Wat zegt de Bijbel daarover? Nou, we gaan straks wat informatie daarover verzamelen. Maar dat zal nooit volledig zijn. En na deze dienst is zeker niet alles gezegd wat over dit onderwerp gezegd kan worden. Wat het inhoudt dat God de Vader genoemd wordt. En er zullen genoeg vragen onbeantwoord blijven. Maar straks is er tijdens het nawoord dus de gelegenheid om ook die vragen met elkaar te delen. We zijn deze dienst begonnen met gebed onder leiding van Gods Geest. En het zou mooi zijn als we meer gaan begrijpen wat het inhoudt dat God de Vader is. Maar nog meer zou het een zegen zijn als we samen iets kunnen groeien in het vertrouwen waarmee we zeggen, ik geloof in God de Vader. Met het oog daarop doen we Gods woord open. En laat ik nogmaals herhalen dat wat aan het begin van de dienst gezegd is, dat een aantal wijken hebben gezorgd dat de nawoord geregeld is. Maar wil je graag aanwezig zijn straks, doe dat dan vooral ook. Mocht er zoveel aanwezig zijn dat we in de problemen komen, dat we zoveel brood moeten gaan delen, dan lossen we dat vast met elkaar allemaal wel weer op. Om te beginnen, wat staat er nou in het Oude Testament over het vaderschap van God? Ja, en dan stuiten we meteen op iets bijzonders. Want er zijn niet zoveel teksten in het Oude Testament die gaan over het vaderschap van God. Is er iemand die een psalm kent waarin God als vader wordt aangeroepen? We zeggen, stiekem in de liturgie kijken. 103, precies, de psalm die we net hebben gezongen. En toch is het antwoord niet helemaal juist. Want in psalm 103 wordt God niet als vader aangeroepen. Hij wordt vergeleken met een vader en we zullen dat straks zien. Maar eerst noteren we een opvallend punt. Nergens in het Oude Testament wordt God door individuen aangesproken als vader. Wel wordt Gods relatie met zijn volk, met Israël, vergeleken met die van een vader en een kind. Nou, laten we daarom lezen Deuteronomium 32, vers 5 en 6. Tot 6.
En daar staat, ze hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden?
Heel letterlijk wordt God hier vader genoemd in Deuteronomium 32. En heel duidelijk ook wordt daar dat vaderschap gebruikt voor God en zijn volk. Laten we iets meer daarover lezen door in hetzelfde Bijbelboek te blijven voorlopig en naar het eerste hoofdstuk te gaan van Deuteronomium. Deuteronomium 1, vers 30 en 31.
En daar staat, de Heer, uw God, die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden. Overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt. Op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats bent gekomen.
Zoals een man zijn zoon draagt. Dat vader zijn van God voor Israël, dat is een beeld, zien we hier, van Gods zorg. Laten we een paar hoofdstukken verder gaan, Deuteronomium 8 en dan vers 5.
En daar staat, weet dan in uw hart dat de Heere uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt.
Zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. Het vader zijn van Israël, dus dat God vader is van Israël, is ook een beeld van gezag en de vraag naar respect. Dan gaan we naar die Psalm 103. Psalm 103, vers 13.
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen.
Het vader zijn voor Israël is ook een beeld van ontferming van Gods liefde. Dat wat betreft het Oude Testament. Zien dus, Gods vaderschap houdt in zorg, maar ook gezag, vraag naar gehoorzaamheid en ook zijn ontferming en liefde. Dan het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament wordt God vele malen vader genoemd, met name door Jezus. Hij noemt God vader, hij noemt hem mijn vader. We zullen niet al die momenten nu gaan lezen, maar we zoeken Markus 14, vers 36 op.
En daar staat, en hij zei, Abba, vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt.
Daar in de hof van Gethsemane, voordat hij gevangen genomen wordt en gekruisigd, daar horen we hem zeggen, Abba, vader. Nou, Abba, dat is Aramees. En er is zoals gezegd dat Abba vergeleken zou kunnen worden met papa. Maar dat wordt door anderen zeer sterk betwijfeld. En die hebben daar ook wel redelijk sterke argumenten voor. Volgens hen moet je het lezen als vader, zoals ook direct daarna klinkt. Abba, Aramees en dan in het Grieks vader. In elk geval is er duidelijk sprake van een vader-zoon relatie. Abba, vader. Kan iedereen dat zeggen? Nog belangrijker is, kunnen wij dat zeggen tegen God? Dat brengt ons bij die eerste stelling. God is vader van alle mensen op de wereld. En dat klopt gedeeltelijk met wat er in het Nieuwe Testament daarover staat. Laten we kijken naar Efeze 3, vers 14 en 15. Daarvoor zullen we wel even een tandje bij moeten zetten, omdat de tekst niet helemaal eenvoudig is. Het is geen makkelijke tekst, dat bewijzen de vertalingen ook.
En daar staat: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt.
Paulus die schrijft er dus dat hij aan de gemeente in Efeze, dat hij zijn knieën buigt voor God de Vader, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dat 15e vers dat slaat terug op de Vader. Wie andere vertaling bij de hand heeft, die ziet namelijk ook dat er verschil is tussen de versen en dat dit vers nog wel eens anders vertaald wordt. En in veel Nederlandse vertalingen kom je dat tweede stuk, de Vader, en dan van onze Heer Jezus Christus. Dat van onze Heer Jezus Christus ook helemaal niet tegen. Dan gaat het over de Vader. En het voert nu te ver om daar te uitgebreid bij stil te staan, maar het is belangrijk om te zien dat vers 15 dus slaat op de Vader die daarvoor genoemd wordt. De MBV 21 die vertaalt: daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. De Willibrord vertaling die heeft: daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Dat woord wat gebruikt wordt voor vaderschap, dat is in de herziene statenvertaling vertaald met geslacht. Wat hier naar voren gebracht wordt door Paulus is dat alle mensen voortkomen uit God. En natuurlijk is God de schepper van alle mensen. En je zou kunnen zeggen in die zin, omdat ze voortkomen uit hem, is hij in die zin hun vader. En dat wordt bedoeld in Efeze 3 vers 14 en 15. En zo kan ook Adam Gods zoon genoemd worden in Lucas 3 vers 38. Als schepper is God vader van alle mensen. Maar het is verwarrend als je daar allerlei andere dingen aan gaat koppelen, want daarmee is niet gezegd dat dan alle mensen behouden worden bijvoorbeeld. We hebben gezien dat in het Oude Testament gesteld wordt dat God als een vader voor het volk heeft gezorgd. Hij de vader en Israël zijn zoon. Maar dat kindschap van Israël, dat zij zijn kind zijn, dat geldt niet automatisch. En dat maakt Jezus wel duidelijk in Johannes 8. In Johannes 8 vers 42 tot 44, daar is een gesprek gaande tussen Jezus en Joden die hem notabene volgen. En die Joden die dachten dat ze door geboorte allemaal kinderen van God zijn. Maar Jezus zegt dan op dat moment dat ze kinderen van de duivel zijn. Zondaars. Gods kinderen hebben hem de rug toegekeerd. Zijn hem ongehoorzaam geworden. Datzelfde geldt voor andere mensen. We zijn ver van huis, ver bij dat vaderhuis, dat koninkrijk van God vandaan. Zo ver dat we zelf nooit meer de weg terug zouden vinden. En terug kunnen vinden. Israël niet, maar wij al helemaal niet. Er is maar één kind echt trouw gebleven aan de Vader. En dat is Jezus. En hij is altijd al Gods zoon geweest en God is altijd al zijn vader geweest. Het is niet zo, misschien, ik weet niet of je daar wel eens over na hebt gedacht, de catechizanten moesten nadenken deze week over het mens worden van Jezus en mensen van Jezus. Het is niet zo dat God op een bepaald moment ineens zijn vader werd. Hij was dat altijd al. En laten we lezen Johannes 14, vers 6.
Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.
Uit het Nieuwe Testament wordt heel duidelijk als het gaat over het vaderschap van God, dat hij in de allereerste plaats de Vader is van Jezus Christus. Jezus zegt: niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat kun je negatief opvatten. En dat past misschien ook wel bij de tijdsgeest. Dat lijkt heel exclusief. Maar het is juist positief. Want iedereen kan tot de Vader komen door Jezus. Wij kunnen de Vader wel de rug toe hebben gekeerd als mens. Maar hij wacht nog en hij strekt zijn hand uit, ook op dit moment, naar u, jou en naar mij. Hij is de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus en wil omwille van zijn Zoon ook mijn God en mijn Vader zijn. Omwille van Jezus, omwille van zijn Zoon, omwille van wat Jezus heeft gedaan. En daar zet tamen voor jezelf een dikke streep op. Omwille van hem. En waarom is dat zo belangrijk om daar een streep onder te zetten? Door Jezus kunnen we bij God komen. En hem Vader noemen. Alleen door hem. Als je de Vader wilt leren kennen, kun je dus het beste naar zijn Zoon kijken. Jezus is sprekend zijn Vader. En wil je weten wat dat vaderschap inhoudt, dan moet je kijken naar de innige liefde die er is tussen de Vader, tussen die Vader en die Zoon. God de Vader en God de Zoon. Ze zijn met elkaar verbonden. Jezus zegt in Johannes 10, ik en de Vader zijn één. Nu een gevoelig punt. Je aardse vader, die kan iets van die liefde hebben laten zien. Die liefde die God de Vader ook heeft laten zien. En dat is een rijke zegen als je dat hebt meegemaakt, als je dat meemaakt. Maar je aardse vader kan ook niets van die liefde hebben laten zien. Ik heb mensen ontmoet die meer verdriet hadden over het overlijden van hun hond dan van hun vader. En dat kwam omdat die hond voor hen meer als vader was geweest en hun vader voor hen meer als een hond. Aardse vaders zijn lang niet altijd het toonbeeld van hoe vaderschap bedoeld is. En als je daaronder te lijden hebt, dan kan dat ontzettend verstorend werken in dat beeld van het vaderschap van God. En zo kunnen aardse vaders dat zicht op God de Vader heel lelijk in de weg staan. Voor ons allemaal en vooral ook voor broeders en zusters die hieronder lijden, onder zulke beelden lijden, is het belangrijk te beseffen dat we in de Bijbel niet opgeroepen worden om naar onze aardse vaders te kijken om God echt te leren kennen. Maar wat we wel horen, is wat er staat aan het begin van het evangelie van Johannes, Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Kijk dan naar de Zoon. Kijk naar Jezus. En laten we elkaar daarbij helpen, steeds weer opnieuw. Er is zoveel wat er in het leven en in de wereld en in de kerk kan gebeuren, dat daarvan af kan leiden. En dat beeld van God de Vader in de weg kan gaan staan. Laten we elkaar over Jezus vertellen. Vertel toch wie hij is, wat hij heeft gedaan, wat hij doet en wat hij beloofd heeft. En daar zouden ook aardse vaders hun kinderen op moeten wijzen. Kinderen, God de Vader leer je alleen maar kennen door naar zijn Zoon te kijken. En vertrouw je nou aan hem toe. Elke dag opnieuw, je hele leven. Alleen door hem kunnen ook wij kinderen van God zijn. Want als je in Jezus' naam bij God komt, dan gebeurt dat grote wonder. Laten we daarover lezen Romeinen 8. Romeinen 8, vers 15.
En daar staat, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, tot die wij roepen, Abba, Vader.
Wat kun je nog aan die woorden toevoegen? Paulus daar mag schrijven. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen die tot angst leidt, maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen. En door hem mogen we roepen en kunnen we roepen: Abba, Vader. En mogen we God onze Vader noemen. En dan mogen we ook in groeien. Hij leert ons Abba zeggen. Vader. Al jaren geleden stonden de opstellers van het leerboekje van de kerk stil bij die vraag. Wat bedoel je nou met de woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Die vraag gaat verder dan alleen maar de vraag. Ik geloof in God de Vader. En wij zullen ook verder gaan een andere keer met wat daar nog op volgt. Maar zij antwoorden dat de Vader van ons Heer Jezus Christus, die alle dingen heeft geschapen, onderhoudt en regeert, om Jezus wil, mijn God en Vader is. Dat is mooi, maar wat betekent dit? Dat God voor mij zorgt als een vader. Hij voorziet in alles in mijn leven en keert zelfs het kwade ten goede. En daarom vertrouw ik mij helemaal aan hem toe. En wat houdt dit in voor je geloof? Dat ik in tegenspoed geduldig kan zijn en in voorspoed dankbaar. En dat ik vertrouwen heb voor de toekomst. Laten we samen ons tot hem richten door samen al biddend te zingen: Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Vervolgen door dat wat we door onze Heer Jezus Christus geleerd hebben te bidden om tot de Heer te gaan en te zeggen: onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen samen ons slotlied. Deze God die aard en hemel schiep is dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem vader noemen mag. Zie ik sterren aan de hemel staan.
Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lette maan. Is het of de nacht mij roept de naam van een machtig God? Zie ik s'morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen open gaan. Is het of de dag mij roept de naam van een machtig God? Deze God die uit de hemel schiet, is dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem vader noemen mag. Die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij? Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe luchte maan. Is het of de dag mij roept de naam van een machtig God? S'morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen open gaan. Is het of de dag mij roept de naam van een machtig God? Deze God die uit de hemel schiet, dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem vader noemen mag. En die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij?
We mogen de weg vervolgen en de wereld ingaan onder de zegen van die God die in Jezus Christus ook onze Vader wil zijn. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
grapje.
Niet doen, niet die kaars lopen. Hé, wat ik zeg niet doen.